Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in het Nicea van het jaar 325.
We zijn aangekomen aan de vierde en laatste uitzending van deze reeks, naar aanleiding van de 1700ste verjaardag van het zo belangrijke ecumenische concilie van Nicea.
We hebben voor eerst in de vorige uitzendingen zowat een geschiedkundige omkadering gegeven van de eerste twee eeuwen van onze kerkgeschiedenis. We stelden vast dat er al verscheidene concilies en of synodes plaatsvonden op verschillende plaatsen.
En dit was nodig omwille van de vele problemen en uitdagingen die opdoken in de kerk en samenleving, en waarbij deze samenkomsten knopen moesten doorhakken, veelal na soms zeer hevige discussies, en wat dan ook vaak leidde tot verzoening of afscheuring van de moederkerk.
We bekeken ook de rol van keizer Constantijn, die het concilie had bijeengeroepen, en ontdekten dat het bij hem te doen was om de eenheid in zijn rijk. En daar de christenen in alle rangen en standen waren vertegenwoordigd in de samenleving, betekende voor hem de eenheid in de kerk automatisch ook een eenheid in zijn rijk. Eigenlijk, over welke inhoud van het geloof de bisschoppen overeenkwamen, interesseerde hem niet zoveel, als maar allemaal overeenkwamen.
We overliepen enkele belangrijke personen die aanwezig waren op dit concilie, zoals regelmatig de keizer zelf, uiteraard priester Arius, die zijn arianisme verdedigde, bisschop Eusebius van Caesarea, die eerder een twijfelende houding aannam.
Uit het Spaanse Granada, bisschop Ossius, die voorzitter was en al decennia ervoor, ook in opdracht van de keizer, alles gedaan had om het arianisme in te dijken. Uit Egypte kwam een bisschop Alexander van Alexandrië met zijn jonge, zeer bekwame theoloog en secretaris, de latere kerkvader Athanasius en vele anderen.
En vergeten we ook niet onze Sint-Nicolaas, bisschop van Myra, die uit verontwaardiging zijn geduld verloor en Arius een klap in zijn gezicht verkocht.
Beste vrienden, u kan steeds alles herbeluisteren op onze website. In deze laatste uitzending overlopen we nog even enkele andere aanwezigen, volgens de regio van waar ze kwamen, om ons daarna echt bezig te houden met de inhoud van dit concilie van Nicea. We spreken dus van een ecumenisch concilie. Dus in de betekenis dat de deelnemers kwamen uit alle regio's waar de kerk al gevestigd was. Men vermoedt rond de 318 deelnemers, maar voornamelijk meer uit het oosten dan het westen, en naast de bisschoppen ook priesters, theologen, filosofen, diakens en leken. De diversiteit van de kerk was er vertegenwoordigd. En veel informatie vinden we terug uit de Vita Constantini, geschreven door Eusebius van Caesarea.
Uit de regio Egypte en Libië kwamen bisschop Alexander en zijn secretaris Athanasius, de latere grote kerkvader.
Maar zo waren er ook bisschoppen met de littekens uit de tijd van de vervolgingen, zoals bisschop Potamon van Heraclea, waarvan een van zijn ogen was uitgeboord, of bisschop Pamphnuncius van Thebe, verlamd aan zijn linkerzijde en zonder rechteroog. Deze tekenen van hun doorstane lijden maakten indruk op het concilie. Zij waren tegenstanders van het arianisme. Zo was Pamphnuncius een grote voorstander van het celibaat voor diegenen die niet gehuwd waren als ze werden gewijd.
Maar uit de regio van Egypte en Libië kwamen ook de bisschoppen Secundus van Ptolemaïus en Theonas van Marmarica, voorstanders van Arius. Zij waren de enigen die samen met Arius de besluiten van het concilie niet ondertekenden en daarna door de keizer werden verbannen.
Uit de regio Heilig Land en Syrië valt op bisschop Macarius de Eerste. Hij wordt door Athanasius omschreven als de eerlijke en eenvoudige stijl van de apostolische mannen. Zo bestaat er van Arius een beledigende brief over hem. Het is bisschop Macarius die later de moeder van keizer Constantijn vergezelde, de heilige Helena, naar het Heilig Land op zoek naar de heilige plaatsen.
Zo was er de vrome bisschop Spyridon van Trimitonte op het eiland Cyprus. Hij ging in debat met een Griekse filosoof die Arius verdedigde. En hij verklaarde het volgende.
Luister eens, filosoof. Er is één God, schepper van alles, zichtbaar en onzichtbaar, die door zijn woord en geest alle dingen heeft geordend. Het woord is de Zoon van God, geboren uit een maagd, die voor ons heeft geleden, is gestorven en weer is opgestaan. Hij is in wezen één met de Vader, gelijk in gezag en eer.
En de filosoof was zo getroffen dat hij zich bekeerde en uitriep. Deze woorden van deze oude man zijn gevuld met een onmiskenbare goddelijke kracht.
Uit het Westen was de vertegenwoordiging veel kleiner. In de opsomming van zijn lijst eindigt Eusebius met en zelfs Spanjaarden. En zo hadden we het al uitgebreider over bisschop Ossius uit Granada, die op vraag van de keizer zowat de voorzitter was van het concilie, en de twee priesters, Victor en Vincentius uit Rome, die de afwezige paus vertegenwoordigden.
Eusebius is zelf verbaasd dat er vertegenwoordigers waren buiten het Romeinse Rijk, zoals hij vermeldt, degene uit het midden van de rivieren, dus uit het huidige Irak, en zelfs uit Perzië, het huidige Iran.
Maar in een later verslag vinden we terug dat een zekere bisschop had ondertekend met Johannes de Pers van Groot-Indië en Perzië. Uiteraard wat men in die tijd bedoelde met Groot-Indië is niet heel duidelijk. Perzië omvatte delen van het huidige Irak, Afghanistan, Pakistan, Saoedi-Arabië, maar ook zelf tot aan de Indusrivier.
Tot zover een woordje over de aanwezigen op dit concilie in Nicea.
Zo, beste vrienden, we overliepen de concilies. En of synodes vertrekkend van het eerste concilie van Jeruzalem met de apostelen. We ontdekten de problemen en uitdagingen die op het pad kwamen van de jonge kerk en die om een antwoord en beslissing vroegen. We lichten keizer Constantijn door, die dit concilie samenriep. Over de inhoud zelf van de geloofspunten hield hij zich niet bezig, als iedereen maar de besluiten, wat de inhoud ook was, ondertekenden.
En tenslotte brachten we enkele bezoekjes bij de personen die aanwezig waren op dit concilie. Men spreekt van een eerste ecumenische concilie van Nicea. Dit omdat er een vertegenwoordiging was van bisschoppen, priesters, theologen, filosofen, zelfs geen christenen, uit de toen gekende christelijke gebieden en zelfs buiten het Romeinse Rijk.
Maar we stelden vooral vast hoe hevig de discussies konden oplaaien in de kerk ook nog volop na dit concilie.
We kunnen ons daar veel vragen over stellen, maar we mogen niet vergeten dat, zoals vandaag de dag, in de media meestal enkel de opvallende berichten worden neergeschreven en bijgehouden, en dat was niet minder in die tijd.
Vergeten we niet dat er 318 aanwezigen waren, terwijl veel informatie komt van een beperktere groep bisschoppen aan beide zijden die sterk overtuigd waren van hun mening en heel duidelijk van zich lieten horen, zoals in hun geschriften die bewaard zijn gebleven. Bijvoorbeeld, met of zonder de druk van de keizer, was de meerderheid van de bisschoppen tegen het arianisme.
Maar, en dat is zeer belangrijk, we spraken over hoe de Heilige Geest heel vaak op kromme lijnen toch recht kan schrijven, opdat zijn plan met de kerk zich zou realiseren. Zo sprak Jezus over de Heilige Geest in Johannes hoofdstuk 3.
Denk aan de wind. Die waait waarheen hij wil, je hoort hem, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met de Geest.
Voor God is niets onmogelijk. Hij kan het goede halen uit slechte gebeurtenissen. Denken we maar aan Jezus' offer. Zo een onrechtvaardige situatie, gepaard gaande met een enorm lijden en eindigend op het kruis.
En toch betekende dit onze redding, onze verlossing door zijn wederopstanding. Het lag in Gods heilsplan. Gods wegen en middelen zijn veelal ondoorgrondelijk. En zo komen we aan 20 mei van het jaar 325, dus 1700 jaar geleden. Keizer Constantijn regeerde al bijna 20 jaar over het Romeinse Rijk. De stad Nicea werd op deze lentedag het toneel van een ongekende bijeenkomst, het eerste ecumenische concilie, dat de meeste christelijke kerken bijeenbracht. Hoewel de afwezigheid van de paus te betreuren was, was bijna het hele episcopaat van het Rijk en zelfs van buiten de grenzen op de oproep van Constantijn afgekomen. We weten wel dat paus Sylvester twee priesters stuurde om hem te vertegenwoordigen. Het concilie zelf duurde tot 25 juli 325.
Volgens de belangrijkste bron, bisschop Eusebius van Caesarea, vond het concilie in eerste instantie plaats in een kerk in Nicea. De latere en meer formele bijeenkomsten vonden dan plaats in het keizerlijke paleis, dat door keizer Constantijn ter beschikking was gesteld.
En zo kunnen we lezen in zijn Vita Constantini.
Zodra het signaal van de komst van de keizer werd gehoord, stonden alle bisschoppen op en kwam hij binnen te midden van een gezelschap van mensen van kwaliteit en verscheen er als een engel van God. De keizer zelf zat in het midden op een troon en de bisschoppen zaten om hem heen.
We haalden reeds aan hoe bisschop Eusebius een enorme ontzag had voor de keizer. In zijn openingstoespraak verklaarde de keizer dat het doel van de bijeenkomst was om een einde te maken aan de interne ruzies van de kerk en een einde te maken aan de geesel van de verdeeldheid. De eenheid in de kerk is essentieel voor de stabiliteit van het Rijk, aldus de keizer in zijn openingstoespraak.
En ondertussen is het duidelijk dat de veroordeling van het arianisme hier de grote uitdaging betekende. Daar moesten duidelijke antwoorden op komen, want het was het hart van het christelijke geloof dat in twijfel werd getrokken. Laat ons dus pogen, niet te ingewikkeld, dit arianisme uit te leggen.
Arius ontkende het eeuwige bestaan van Jezus en maakte Jezus tot een schepsel dat ondergeschikt is aan de Vader. Alleen God de Vader is de ene God die niet geboren is. Hij leefde bij aanvang dus alleen. Alles daarbuiten, dus ook Jezus, werd nadien geschapen door God. Een bekende uitspraak van Arius is dat er een tijd was dat Jezus er niet was. Dus Jezus werd verwekt en betekent een adoptief kindschap van God, een natuurlijk en sterfelijk schepsel. Maar God inspireert hem. En zo wordt Jezus als onfeilbaar beschouwd met een zeer hoge morele rechtschapenheid die hem voor elke val behoedt. Jezus is dus wel inferieur aan God, maar toch zo volmaakt dat geen enkel ander schepsel boven hem kan staan. Dit is zowat de kern van het arianisme. En dit brachten Arius en zijn medestanders naar voren tijdens het concilie van Nicea.
Dit arianisme was zeer verspreid geraakt en priester Arius had vele aanhangers gevonden. We hadden het in een vorige uitzending over zijn uitstraling, waarbij hij zelf zijn theorieën in verzen en liederen omzette, dat zelfs havenarbeiders in de havenstad Alexandrië ze zongen. Deze ketterij had ook gevolgen in de samenleving.
En we verstaan dat keizer Constantijn vreesde voor een schisma in de kerk die tevens de eenheid van zijn rijk zou verstoren. En daarom riep hij dit concilie bijeen. Het concilie veroordeelde dus heel duidelijk het arianisme.
En zo komen we dan aan een fundamenteel punt van ons geloof met de volgende vraag. Wie is Jezus? Hoe is de aard van de relatie tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest binnen deze heilige drievuldigheid?
En zo kwam over Jezus het begrip homo ousios naar boven. Het is een Grieks woord welke betekent van hetzelfde wezen of van dezelfde substantie. Dit betekent dat de Zoon homo ousios is met de Vader, dus volledig één in goddelijke natuur en dus evenzeer God. Dit betekent de kern van de heilige drievuldigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn drie personen, maar één in wezen.
Dus fundamenteel verschillend met het standpunt van priester Arius, die beweerde dat Jezus niet gelijk is aan God de Vader, maar door hem geschapen werd en dus niet echt God is. Maar er was op het concilie wel nog een andere stroming, daar ergens tussenin.
Inderdaad, maar we gaan blijven pogen het eenvoudig te houden. Het Griekse woord homo ousios kon op een andere wijze worden geïnterpreteerd met maar één letterverschil. Naast de betekenis van hetzelfde wezen, dezelfde substantie, kon het ook betekenen een gelijkend wezen, dus Jezus ergens gelijkend op God, de Vader. Ook daarover werd veel gediscuteerd en men dacht daarmee een tussenoplossing te hebben gevonden. Maar ook deze visie werd verworpen door het concilie. En men ging zelfs nog verder.
De concilievaders poogden ook de formulering nog verder te distantiëren van de leer van Arius.
Men voegde er nog meer duidelijke uitdrukkingen aan toe. En zo kwamen ze aan de volgende tekst die zeer kenbaar klinkt in onze oren.
We geloven in één Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is.
Op de katholieke website Aletea legt zuster Marie-Hélène Robert, professor theologie en filosofie aan de Katholieke Universiteit van Lyon, ons uit hoe de tegenstanders van het arianisme zich steunden op de Bijbel, terwijl Arius eigenlijk er zich meer en meer van verwijderde. En zo haalt ze Johannes aan in hoofdstuk 1.
In het begin was het woord, dus Jezus. Het woord was bij God. Het woord was God. Dit was in het begin bij God.
Of bijvoorbeeld:
alles is door hem geworden en zonder hem is niets geworden van wat geworden is.
In de hoofdstukken 8 en 9 van Johannes verklaart Jezus, wat we ook terugvinden in deze geloofsbelijdenis:
ik ben het licht van de wereld.
Zo schrijft Johannes in zijn eerste brief, hoofdstuk 5.
Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen. En wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus zijn Zoon. Dit is de ware God, dit is eeuwig leven.
Maar ook Paulus in zijn Colossensenbrief in hoofdstuk 1 schrijft over Jezus.
Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem.
Of in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 8.
Toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie het al voortkomt en voor wie wij bestemd zijn, en één Heer Jezus Christus, door wie het al bestaat en wij in het bijzonder.
En theologezuster Marie-Hélène Robert besluit, door de Bijbelse termen op te nemen en ze expliciet te maken voor een ecumenische definitie van het geloof, opende dit concilie van Nicea een nieuwe bladzijde. Het wijdt de vruchtbaarheid in van theologische inspanning, maar vanuit de Heilige Schrift. Misschien is bij sommigen onder de luisteraars een volgende vraag of opmerking naar boven gekomen. Er bestaan twee soorten geloofsbelijdenissen. Een korte, die meestal gebeden wordt tijdens de zondagsmis, en een langere versie. In dit concilie van Nicea gaat het over deze meer uitgebreide versie.
Maar van waar komt dan de kortere versie?
Wel, deze bestaat al van veel vroeger. Uiteraard, voor de tekst, voor de geloofsbelijdenis van Nicea, werd ook als voorbeeld genomen de geloofsbelijdenissen die reeds vroeger bestonden, dus los van een concilie. En zo spreekt men van het Symbolum Apostolicum, of de 12 artikelen van het geloof, dus een verkorte, eenvoudiger vorm die wij vooral kennen, maar ook bijbels gefundeerd. Het kwam al zeer vroeg van toepassing, maar dan eerder binnen de liturgie van het doopsel. En zo is een van de vroegst bekende teksten, afkomstig van de heilige Irenaeus van Lyon, geschreven rond het jaar 170. We lezen ze u toch even voor, want het is bijzonder herkenbaar.
Wij geloven in één God en Vader almachtig, die hemel en aarde maakte en de zee en al wat daarin is. En in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer, die vlees geworden is uit de maagd, tot ons behoud. En in zijn lijden onder Pontius Pilatus, en in zijn dood en opstanding.
Wij geloven in zijn lichamelijke vaart ten hemel, en in zijn wederkomst uit de hemel, in de heerlijkheid van de Vader, om alle dingen onder één hoofd te vergaderen en over allen een rechtvaardig oordeel uit te spreken. En in de Heilige Geest. En dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken en de goddelozen en onrechtvaardigen te verwijzen naar het eeuwige vuur. En om aan de rechtvaardigen en heiligen onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven.
En zo werd op 19 juni 325 dit thema, het huidige credo, in zijn uitgebreide vorm onderschreven door alle 318 bisschoppen op het concilie. Buiten drie personen, waaronder Arius zelf en twee bisschoppen uit de regio van Libië.
Dit was dan ook het belangrijkste thema van dit concilie. Er waren ook andere thema's, bijvoorbeeld het eindelijk vastleggen van de paasdatum, want er waren reeds vergeefse pogingen geweest via lokale synodes. Men wou breken met het doen samenvallen met de datum van het Joodse Pesach, waaraan sommige gemeenschappen nog vasthielden. En zo werd op het concilie vastgelegd dat het op een zondag moet vallen en de zondag na de eerste volle maan, en dit vanaf 21 maart. Dus, zoals bij ons, tot vandaag de dag.
Andere thema's handelden meer over praktische zaken, zoals de rangorde van bisschoppelijke zetels, de procedures bij het terugnemen in de kerk van afvalligen en regels rond wijding en kerkelijke tucht.
En al deze regels werden vastgelegd in 20 kanons, kerkelijke voorschriften. En we weten dat alles werd ondertekend, eerst door de voorzitter, de Spaanse bisschop Ossius, gevolgd door de twee Romeinse priesters, Vincentius en Victor, die de paus vertegenwoordigden.
En alzo bekwamen de beslissingen een universeel karakter voor de ganse kerk.
Dit concilie van Nicea markeerde het begin van het christendom als een georganiseerde, institutionele wereldgodsdienst, met een universele visie en met een samenhangende leer. Het was een sleutelmoment in de verandering van een vervolgde minderheidskerk tot een invloedrijke wereldreligie. Ook uiteraard door de nauwe band met de politieke macht binnen het Romeinse Rijk.
Maar toch moeten we opmerken, met dit concilie waren de problemen uiteraard niet zomaar opgelost.
Inderdaad, sommigen bleven wel sympathie koesteren voor het arianisme, zoals bisschop Eusebius van Nicomedia, waarover we het al hebben gehad. In de volgende eeuw bleef er toch een strijd tussen de aanhangers van Nicea en die van Arius. En we weten over vele excommunicaties en verbanningen, ook door de keizer, zelfs van bisschoppen die reeds het arianisme hadden bestreden.
En toch blijft dit concilie uiterst belangrijk, want essentieel is wat er op papier werd geschreven en ondertekend. En dit is veel belangrijker dan de wijze hoe het er gekomen is. Dat is ook zo met alle concilies.
Uiteraard volgden nog vele concilies, zoals deze van Constantinopel in 381, die zich dan meer richtte naar de goddelijkheid van de Heilige Geest, of latere concilies, ook ten gevolge van andere ketterijen, zoals bijvoorbeeld het vierde ecumenische concilie van Chalcedon in het huidige Turkije in 451, waarin ook nog de leer van Nicea duidelijker en definitiever werd bevestigd. Maar we gaan hier niet dieper op in.
Deze geloofsbelijdenis van Nicea of Nicea-Constantinopel wordt over de ganse wereld nu al 1700 jaar gebeden, elke zondag tijdens de Heilige Mis. Daarom is het ook zo belangrijk dat in onze parochiekerken deze geloofsbelijdenis wordt gebeden, de kortere of langere versie en geen andere zelfgeschreven teksten.
En misschien is het mooi in deze 1700ste verjaardag om de langere versie in diep geloof en grotere aandacht te bidden. Het concilie van Nicea, die aanvatte op 20 mei 325, eindigde op 25 juli van datzelfde jaar. En zo is geweten dat keizer Constantijn uiteraard tevreden met het feit dat bijna iedereen de besluiten ondertekende, hij de bisschoppen, zoals beschreven staat, een banket aanbood waarvan de pracht alle verbeelding te boven ging en het concilie in een algemene euforie eindigde. Het is zo, 25 juli was de startdatum van een jubeljaar naar zijn 20ste verjaardag. Op 25 juli 326 van zijn troonsbestijging.
Yeah.
Zo, beste vrienden, we hopen dat we op een min of meer duidelijke en niet te moeilijke wijze dit thema rond het concilie van Nicea hebben kunnen uitleggen. Vooral ook met de nodige omkadering van de tijdsgeest die er toen heerste. Zoals reeds vermeld gebeurde alles niet zo bepaald op een christelijke wijze, maar dit is van alle tijden.
Gelukkig dat God zeer regelmatig heilige mannen en vrouwen zendt om de kerk te begeleiden. Maar waar mensen zijn, is er zwakheid en zonde. En dan denken we voor eerst aan onszelf.
We gaan nog enkele besluiten doornemen en het belang van dit concilie voor onze tijd. Of beter gezegd de vraag, wat blijft er voor ons over van dit concilie van Nicea? En voor eerst vergeten we niet dat dit concilie aanvaard is door bijna alle christelijke gemeenschappen.
Inderdaad, door zowel de katholieke kerk, de orthodoxe en oosterse kerken en ook veel protestantse kerken, buiten dan het pauselijke gezag. Het concilie van Nicea is een gemeenschappelijke erfenis van 2,5 miljard christenen.
En zo vond er begin juni 2025 in het Vaticaan een ecumenisch symposium plaats met katholieke en orthodoxe christenen. En toen noemde paus Leo XIV dit concilie
de grondslag van de gemeenschappelijke weg die de orthodoxen en katholieken ook sinds het Tweede Vaticaans Concilie zijn ingeslagen.
Hij verklaarde zijn gasten overtuigd te zijn dat
door terug te keren naar het Concilie van Nicea, de gemeenschappelijke bron, het mogelijk zal zijn om de punten die ons nog scheiden in een ander licht te zien.
Maar ook op 28 juni ontving de paus de afgevaardigden van de ecumenische patriarch Bartholomeus, de geestelijke leider van de Oosters-Orthodoxe kerken, die hij trouwens ondertussen al tweemaal ontmoette. En de paus zei toen verder:
ik verzeker u van mijn verlangen om vol te houden in de inspanningen om de volledige zichtbare gemeenschap tussen onze kerken te herstellen. Het bereiken van dit doel kan alleen met Gods hulp tot stand komen, door een voortdurende inzet voor respectvol luisteren en broederlijke dialoog.
En hij vervolgde:
ik sta open voor alle suggesties die u in dit verband kunt doen, altijd in overleg met mijn broederbisschoppen van de katholieke kerk, die elk op hun eigen manier met mij de verantwoordelijkheid delen voor de volledige en zichtbare eenheid van de kerk.
En tenslotte verwees onze paus ook naar de intentie van zijn voorganger, paus Franciscus, om rond 25 mei 2025 naar Isnik te reizen. En zo verklaarde hij slechts enkele dagen na zijn pauskeuze: we zijn ermee bezig.
En inderdaad, tijdens een ontmoeting in Castel Gandolfo op 17 juli met een delegatie van orthodoxen en katholieke pelgrims uit de Verenigde Staten kwam er een bevestiging van paus Leo.
Beste vrienden van onze radio, graag zouden we willen eindigen met een stukje uit de bul van het jubeljaar 2025. Geschreven door wijlen paus Franciscus.
Het concilie van Nicea is een mijlpaal in de geschiedenis van de kerk. De erdenking ervan nodigt christenen uit om zich te verenigen in lofprijzing en dankzegging aan de heilige drie-eenheid en in het bijzonder aan Jezus Christus, de Zoon van God, één in wezen met de Vader, die ons dit mysterie van liefde heeft geopenbaard.
Beste vrienden, mag ik jullie hartelijk danken voor het luisteren. Hopelijk kon u goed volgen. Alleszins blijven de 4 uitzendingen staan op de website waar u ze volledig en rustig kan herbeluisteren.
En we hopen dat u op zondag de geloofsbelijdenis nu nog met meer geloof zult bidden en bewuster in eenheid met de ganse katholieke kerk, onze moeder.
En we gaan eruit met het credo, gezongen tijdens de zondagse eucharistieviering met 1 miljoen jongeren verenigd rond paus Leo XIV in Rome op het veld van Tor Vergata tijdens het voorbije jubileum van de jongeren.
Dank voor het luisteren en één in ons geloof en in gebed.